Goedemorgen.
Goedemiddag.
Nou, op goed nieuws, ik ben voor de middag klaar. Dat gaat wel lukken. Heel kort even, omdat ik weet niet of dit voor de tieners per se heel interessant is, maar ik weet dat er een heel aantal mensen in de zaal zitten die daar wel hun vragen bij hebben. Want een heel aantal mensen hier in de zaal kennen mijn vader. En waarschijnlijk weten jullie al dat mijn vader al een hele tijd ziek is. Mijn vader is Arjan Treuren. En die is al een hele tijd ziek. We weten al een jaar dat hij ziek is. En we hebben afgelopen maanden een hele bijzondere maanden meegemaakt. Omdat we afgelopen zomer en afgelopen najaar dachten, misschien moeten we wel afscheid gaan nemen. En de afgelopen maanden, december, januari, februari, ging het echt behoorlijk goed met mijn vader. Hij kon uitstapjes maken. We hebben heel veel goede tijd met elkaar gehad. Maar een week of 3-4 geleden is hij met een longontsteking in het ziekenhuis terechtgekomen. En daar is hij niet goed van hersteld. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij afgelopen week heeft aangegeven de behandelingen die hij nog kreeg, om die niet meer te ondergaan. En daarom hebben we hem afgelopen donderdag naar een hospice mogen brengen. En dat betekent dat wij als familie en ook nabije vrienden die daaromheen staan in een wat wankele periode zitten. We zitten in een fase van afscheid. En ik dacht, ik wil je dat graag vertellen, omdat ik weet dat er veel mensen zijn die meeleven. Maar ook, en dan is het wel weer relevant voor alle tieners die zitten te luisteren die mijn vader niet kennen, maar ook omdat je weet dat er nu iemand op het podium staat die gaat vertellen over dingen die soms niet goed gaan in je leven, dan daar hoor ik ook bij. Er zijn dingen in mijn leven die het wankel maken. En dan voelt het soms als strijd. En vandaag mag ik met jullie nadenken over het thema The Battle Belongs to You. En dan gaat het niet over jij met een kleine letter, maar dan gaat het over jij met een grote letter. We hebben het over dat de strijd die wij voeren, dat is niet een strijd die wij hoeven te voeren, maar die we over mogen geven aan God. Daar wil ik heel graag met je over nadenken deze ochtend. En dat wil ik doen door te beginnen bij het begin. Want in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zei, laat er planten en bomen groeien op de aarde. En er groeiden planten en bomen op de aarde. En God zei, laat er lichten zijn aan de hemel. En er kwamen sterren en de zon kwam. En God zei, er moeten vissen komen in de zee. En er kwamen vissen in de zee. God zei, er moeten vogels komen aan de lucht. En er kwamen vogels in de lucht. En God zei, er moeten dieren komen op aarde. Er moet vee komen, kruipende dieren. Wilde dieren moeten er komen op de aarde. En er kwamen dieren op de aarde. En God zei, laten wij mensen maken. Genesis 1, vers 26. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen, zij moeten macht hebben over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God keek naar alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij heeft de planten laten groeien, hij heeft de bomen laten groeien, hij heeft de vissen gemaakt, hij heeft de vogels gemaakt, hij heeft de zon en de maan en de sterren gemaakt, hij heeft de mens gemaakt. En toen hij de mens gemaakt had, zei hij tegen de mens, jullie moeten heersen over alles wat ik gemaakt heb. Ik geef jullie de macht over deze wereld. En zo werd de mens de heerser over de wereld. En we zien onder andere gebeuren dat Adam bijvoorbeeld alle dieren een naam mag geven. Op die manier heeft hij iets van die macht die hij gekregen had over deze wereld, heeft hij die gebruikt. Hij heeft namen gegeven aan de dieren. Alleen vervolgens komt er een moment en dan is Adam samen met Eva in de tuin die God gegeven heeft. En ze zijn daar aan het lopen en in die tuin staat één boom. En daarvan had God gezegd, jullie mogen eten van alle bomen en planten die jullie zien in deze tuin. Behalve van die ene boom die in het midden staat. Ik weet niet of die in het midden stond, maar zo verbeelden we ons dat. Behalve die ene boom, daar mogen jullie niet van eten. En Eva die is bij die boom in de buurt. En Eva is niet alleen. Adam staat naast haar. Even voor de duidelijkheid. Adam en Eva staan samen bij die boom. En ineens begint er een slang te praten. En die zegt, ziet er lekker uit, hè? Ja, dat ziet er lekker uit, maar daar mogen we niet van eten. Oh, wie heeft dat gezegd? Ja, dat heeft onze God, onze schepper heeft dat gezegd. Als we daarvan eten, dan zullen we sterven. Oh, dat is niet waar. Nee, als je daarvan eet, dan zul je juist het verschil tussen goed en kwaad leren kennen. Oh, dat zal machtig mooi zijn om daarvan te eten en dat inzicht te krijgen. Die schepper van jullie is juist bang dat op het moment dat je daarvan eet, dat je aan hem gelijk zal zijn. Adam en Eva, die horen dat verhaal en Eva die pakt de vrucht en die geeft hem aan Adam. En samen eten ze van de vrucht van de boom. En wat Adam en Eva niet direct in de gaten hadden, maar was dat op dat moment zij de macht die zij van hun schepper gekregen hadden, de macht die zij van God gekregen hadden om te heersen over deze wereld, hebben zij die macht uit handen gegeven aan Gods tegenstander. De mens had van God de macht over de wereld gekregen en zij hebben die macht doorgegeven aan Gods tegenstander, aan de verleider. Degene die liegt, bedriegt, die in staat is om van alles kapot te maken. Weet je wat gek is? Sindsdien is hij de baas van deze wereld. Zelfs tot op de dag van vandaag. Hè? Daar praten we niet vaak over hè, in de kerk. Dat God de heerser van de wereld is. Dat hij de wereld in zijn hand heeft. En dat geloof ik ook. Ik geloof dat hij de wereld in zijn hand heeft. En tegelijkertijd lezen we in de Bijbel dat op dit moment de macht van deze wereld niet bij God ligt. Omdat God de macht voor deze wereld aan de mens heeft gegeven. En de mens de macht heeft doorgegeven aan de tegenstander van God. Je ziet het bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat Jezus, dan maken we een hele stap in de tijd, een hele grote stap in de tijd, maar dan is Jezus is gedoopt, hij komt uit het water omhoog, dan klinkt daar die stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde en de Heilige Geest komt als een duif op zijn schouder en dan gaat Jezus de woestijn in. 40 dagen, 40 nachten, Jezus eet niks, 40 dagen lang niet. En dan komt diezelfde verleider, komt bij Jezus. En tot 3 keer toe probeert hij Jezus te verleiden. En de laatste verleiding, neemt hij Jezus mee naar een hoge berg en hij laat hem de hele wereld zien. Hij laat hem alle koninkrijken van de wereld zien. En deze verleider zegt tegen Jezus, als jij 1 keer maar. Als jij 1 keer maar je knieën buigt voor mij, dan geef ik jou al die koninkrijken. Hij kan niks geven wat niet van hem is. De wereld is, de macht van de wereld is van hem. En hij biedt het Jezus aan. En ook dat is natuurlijk een leugen. En Jezus doorziet het. Dus hij knielt niet voor hem neer. Maar daar ontdekken we dat de macht van deze wereld niet in de handen van God is op dit moment, maar in de macht van de verleider, van de tegenstander van God. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vind het moeilijk om dit te vertellen. Ik vind het moeilijk om dit te vertellen. En tegelijkertijd ben ik vanochtend toch gekomen met goed nieuws. Want het goede nieuws is, God heeft het er niet bij laten zitten. God heeft het er niet bij laten zitten. God heeft de macht van de wereld aan de mens gegeven. De mens heeft de macht van de wereld doorgegeven aan de tegenstander van God. En God heeft het er niet bij laten zitten. Maar God komt niet binnen denderen met groot geweld. God komt niet binnen denderen met een machtig leger om te zeggen, ho, wacht, hier is iets niet goed gegaan. Hier is iets misgegaan, ik ga het even terugdraaien. Let wel, het ligt wel binnen Gods mogelijkheden om dat te doen. Hè? God is krachtig en machtig genoeg om te zeggen, oh, wacht, nee, dit is verkeerd gegaan. Ik ga het terugdraaien en hij neemt die macht zelf weer terug. Nee, God houdt zich aan de wetten die er liggen, de natuurwetten die er liggen in deze wereld. En hij zegt, ik heb de mens iets gegeven en ze hebben ervoor kunnen kiezen om dat door te geven. Dat respecteer ik. Maar wat ik ga doen is, ik ga in het klein beginnen. En God begint bij Abraham en zegt tegen Abraham, Abraham, zullen wij een verbond sluiten? En van Abraham gaat hij door naar Mozes. Er is een hele tijd voorbij gegaan naar Abraham en de familie van Abraham is een grote familie geworden. Het is een volk geworden. Het is een volk geworden wat we Israël noemen, wat we het Joodse volk noemen. En hij gaat naar Mozes toe en hij zegt, ik wil met dat volk, wil ik mijn verbond verstevigen. En uiteindelijk komt Jezus. En als Jezus gekomen is, dan heeft hij één hele belangrijke boodschap. En dan zegt hij, het koninkrijk van God is hier. Het koninkrijk van God is hier. Het zijn de twee machten die naast elkaar komen te staan. En Jezus, hij buigt niet voor de tegenstander. Maar hij verovert zijn macht op de wereld op een hele bijzondere manier terug. Hij buigt niet voor de tegenstander. Hij vecht niet met de tegenstander. Maar hij geeft zijn leven. Hij geeft zijn leven omdat dat in die natuurwet van God verborgen zit. De macht over de wereld kan teruggekocht worden. En Jezus geeft zichzelf. Jezus stierf. Hij ging naar het rijk van de tegenstander en nam daar de sleutels van de dood en het dodenrijk mee. Na 3 dagen kwam Jezus weer tot leven. En doordat Jezus dat gedaan heeft, doordat Jezus dat gedaan heeft, is er weer een keus. De macht van de wereld ligt in de handen van de tegenstander van God. Maar wij hebben een keus om te zeggen, ik laat mij vrijkopen. Want ik wil mij vrijwillig overgeven aan degene die voor mij betaald heeft. Jezus Christus, ik wil mijzelf overgeven aan Jezus. We hebben de vrijheid gekregen om onszelf over te geven aan Jezus. Als het gaat over the battle belongs to you, dan is dit de grond die daaronder ligt. Het wonder is, jij hoeft de strijd niet te voeren om jezelf vrij te kopen. Jij hoeft de strijd niet te voeren om jezelf los te kopen. Nee, die strijd die is aan Jezus. Ik wil een stukje lezen uit Colossense. Colossense 1. Colossense 1 vanaf vers 12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Ik heb net best wel lang gedaan om dit uit te leggen. Dit is wat er gebeurd is. De wereld is in de macht van het rijk van de duisternis. En Jezus is in staat om ons daarvan vrij te kopen. En dat doet hij één voor één. En daarom is het mogelijk om te zeggen, ik wil mijzelf overgeven, in vrijheid overgeven aan die Jezus, zodat hij op dat moment vanuit het rijk van zijn geliefde zoon, uit het rijk van koning Jezus, komt naar het rijk van de duisternis om je mee te nemen naar het rijk van het licht, naar het rijk van koning Jezus. Het is een strijd die jij niet hoeft te voeren. Dat is zo fantastisch mooi aan het evangelie van God. Aan het goede nieuws van God. Het goede nieuws is, jij hoeft niet je best te doen om op te klimmen naar het niveau dat je kan zeggen, oké, en nu ben ik er klaar voor om opgehaald te worden. Je hoeft niet zelf de reis te maken van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Nee, Jezus komt je ophalen. Op het moment dat jij zegt, Heer, ik wil bij u horen. Het is niet jouw strijd die je hoeft te voeren. Nee, het is de strijd die Jezus al gevoerd heeft. Dat is mooi, Joël. Maar daarna begint het echte leven pas. Daarna begint het echte leven pas, want dat is het moment dat we... Dan zijn we gered door Jezus, maar dan komt het proces wat ze noemen van levensheiliging. Het steeds beter worden, het steeds meer op Jezus gaan lijken. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het goede nieuws is... Oh, ik weet dat er zo, ik weet sowieso dat er mensen zijn die hier zitten en denken, nee, dat kan je niet maken. Kan je niet zeggen. Zeker niet tegen onze jonge mensen. We gaan het toch doen. Ook wat daarachter aankomt is niet jouw strijd. Jij kan jezelf niet heilig maken. Jij kan jezelf niet heiliger maken. Het is niet mogelijk door goed te leven in een beter blaadje bij God te komen. Paulus gaat verder in de brief aan de Colossense. Hij zegt, eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Wat hier staat is wat ik net heb uitgelegd. Jezus stierf aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood en daardoor is het mogelijk om ons weer te verzoenen met God. Om opgehaald te worden uit het rijk van de duisternis, geplaatst te worden in het rijk van het licht. En waarom heeft u dat gedaan? Omdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van hem. Waardoor zijn wij heilig, zuiver en onberispelijk? We zijn heilig, zuiver en onberispelijk door wat Jezus heeft gedaan. Dus aan wie behoort de strijd toe? De strijd behoort toe aan Jezus. En betekent dat dan dat we ons leven maar gewoon lekker lalala door kunnen leven? Oh, ik heb dit eerder hier gezegd, hè? Ja. En toen ben ik zo verkeerd begrepen. Ik zal proberen het iets anders uit te leggen nu. Betekent dit dat je zomaar door kunt leven? Het betekent dat op het moment dat je gered bent door Jezus, dat je in verbinding leeft met Jezus, dat hij uiteraard invloed op je leven heeft. Maar dat is een gevolg van de liefde die God voor je heeft. Het is een gevolg ervan. Het is niet een terugbetalen. Het is niet een verdienen. Nee, het is wat Jezus heeft gedaan. En daardoor verandert er, als het goed is, iets in ons leven. Maar zelfs als dat niet lukt. Maar zelfs als dat niet lukt. Ben je voor God heilig, zuiver en onberispelijk. Het is te groot om in ons hoofd te passen. Het is te groot. Zelfs als het je niet lukt om te leven in overeenstemming met wat God van je vraagt, ben je door wat Jezus Christus heeft gedaan, heilig, zuiver en onberispelijk. En dan heb je wel een taak. Daar schrijft Paulus ook over. Je hebt wel een taak. Je hebt niet een taak om zo netjes mogelijk te leven. Dat is niet je taak. Maar jouw taak is, blijf trouw aan het geloof. Onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt. Blijf wel trouw aan het geloof. Aan welk geloof moet je trouw zijn? Aan het geloof dat Jezus de Zoon van God is. Aan het geloof dat God de aarde gemaakt heeft. Aan het geloof dat Jezus voor je zonde gestorven is. Ja, 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 ja. Maar met één kleine kanttekening. Want het kan zijn dat je zegt, joh, mooi, dat begin over die schepping. En ik geloof dat God de aarde gemaakt heeft. Maar ik weet niet of hij dat in 6 dagen gedaan heeft. Daarover mogen we van gedachten verschillen. Misschien verschil ik daar ook wel over. Wie weet. Dat is niet het geloof waar het over gaat. Blijf wel trouw aan het geloof. Dit gaat trouw aan het geloof dat Jezus voor jou gestorven is. Blijf trouw aan het geloof dat Jezus voor jou gestorven is, maar ook blijf trouw aan het geloof dat jij zelf niks hoeft toe te voegen aan jouw heiligmaking. Blijf trouw aan het geloof dat jij heilig gemaakt bent door Jezus. Dat is het geloof waar je trouw aan mag blijven. Ja, en dan leef je je leven en komt er wel van alles op je af. Misschien heb je vanochtend nog je ouders uitgescholden. Dat zou maar kunnen. En En het zorgt voor strijd. Misschien heb je vanochtend je ouders nog uitgescholden en het zorgt voor strijd. Weet je waarom het voor strijd zorgt? Natuurlijk omdat je met je ouders in botsing bent en dat is vervelend, dat is naar, dat vind jij, dat vinden zij, dat is niet fijn. Maar weet je wat ook voor zorgt? Dat er ergens ruimte komt in jouw hoofd voor de gedachte. Ik denk dat ik nu niet goed genoeg meer ben voor God. Je leeft je leven en er komt van alles op je af. Je moeder vroeg gisteren nog aan je. Heb jij dat gedaan? En voor je het wist, kwam de nee er al uit. En je weet, als je eenmaal begint, moet je erbij blijven. En het begon klein, maar het werd steeds groter. En inmiddels zit je vast in een leugen. En de leugen zorgt voor strijd. Het zorgt voor strijd omdat er afstand komt tussen jou en je ouders. Het liegen zorgt ervoor dat er afstand komt tussen jou en je ouders. Dat is de strijd. Maar de strijd die daaronder zit is nog veel groter. Want die strijd zorgt ervoor dat jij je afvraagt. Ben ik nog wel goed genoeg voor God? Je leeft je leven en er komt van alles op je af. Je zit op je telefoon te scrollen en er zijn dingen waarvan je weet, ik moet ze niet kijken, maar ze zijn te interessant en je blijft maar kijken, en het is een patroon geworden, het is in je hoofd terechtgekomen en er is van alles te zien op die mobiel waarvan je weet, het is niet goed voor me en toch ga je er mee door. Het is een patroon geworden. Je kan er niet los van komen en op het moment dat je je telefoon weglegt, dan voel je je vies, eenzaam, verlaten. Leeg. Het zorgt voor strijd. En de strijd is dat wat je aan het kijken bent, dat vertroebelt je beeld. Het vertroebelt je beeld op dingen die door God zo goed bedacht zijn en die anders naar je toe komen. En daardoor zorgt het voor strijd. Maar er ligt nog een strijd onder die veel groter is. En die strijd is, doordat je daarmee bezig bent, dat de vraag omhoog komt, ben ik wel goed genoeg voor God? Je leeft je leven en er komt van alles op je af. Je was zo positief aan de middelbare school begonnen. Je had er zoveel zin in. Maar op dit moment is het niet de droom die je ervan had. Het lukt je niet om vrienden te maken. Sterker nog, het lijkt wel alsof je meer vijanden hebt dan vrienden op school. Misschien had je de droom om allemaal mooie cijfers te halen. Maar dan kom je erachter langzaam maar zeker dat je net een niveau te hoog zit. En vind je het te moeilijk, vind je het te zwaar en zorgen de cijfers ervoor dat het niet goed gaat op school. Je leeft je leven, er komt van alles op je af. Je ouders die roepen je bij zich. Jullie zitten samen aan de keukentafel en je ouders vertellen je. We hebben het geprobeerd, maar het lukt niet langer, we gaan uit elkaar. Je leeft je leven en er komt van alles op je af. Een jaar geleden krijg je te horen dat je vader ziek is. En met dalen en met pieken beleef je mooie tijden met elkaar, maar op dit moment zit je in een fase van afscheid nemen. Je leeft je leven en er komt van alles op je af. Het is die strijd. Het is die strijd die ervoor zorgt dat er twijfel in je hart komt. En die twijfel kan gaan over de grote vraag, bestaat God überhaupt wel? Die vraag kan gaan over die grote vraag, bestaat God überhaupt wel? Maar het kan zelfs zijn dat die vraag veel concreter naar je toe komt. Ben ik wel goed genoeg voor God? Of misschien is jouw vraag: ik geloof wel dat God bestaat, maar ik vind het moeilijk om te geloven dat Hij voor mij is, want soms lijkt Hij wel eens tegen mij te zijn. Het zijn vragen, het zijn twijfels die komen vanuit die strijd. Vanuit de strijd dat we leven in een wereld die gebroken is, een wereld die kapot is. En daarin komen er allerlei dingen op ons af die ervoor zorgen dat er strijd komt in ons leven. En wat ik je vanochtend niet ga vertellen is: bid er maar voor en het komt goed. Want dat is niet hoe het leven met God werkt. Het leven met God is niet: bid er maar voor en het komt goed. Het leven met God is nog veel waardevoller. Het leven met God is: ondanks al die dingen die er op je afkomen, zegt God tegen je: ik hou van je. Je bent mijn kind. En voor mij ben je goed genoeg. Voor mij ben je goed genoeg. De strijd is aan God en die is gestreden. En tegelijkertijd zien we dat de macht van deze wereld nog niet helemaal in handen van God is. Om de een of andere mysterieuze reden heeft God ervoor gekozen om dat nog niet naar zich toe te trekken. We weten, er gaat een moment komen. Er gaat een moment komen, dan wordt Gods koninkrijk helemaal zichtbaar. Maar tot die tijd mogen wij onszelf toevertrouwen aan Hem. Mogen we vasthouden aan het geloof. Het geloof door wat Jezus Christus heeft gedaan. Doordat Hij stierf aan het kruis, mag ik weten: ik ben goed genoeg. En mogen we onze strijd bij God brengen. En dat gebeurt wel degelijk in gebed. En dan kan het zijn dat God iets verandert. Maar het kan ook zijn dat God zegt: we gaan hier samen doorheen. We gaan hier samen doorheen. Want mijn naam is: ik ben erbij. Dat is wie onze God is. Er zijn machtige verhalen te vertellen over de wonderen die God gedaan heeft. Maar er zijn ook machtige verhalen te vertellen over de momenten waarin God niet zichtbaar heeft ingegrepen, maar er wel bij was. Soms merkbaar en soms onmerkbaar. De strijd is niet aan ons. Nee, wij mogen ons vasthouden aan het geloof. Het geloof dat Jezus voor ons gestorven is. En dat we daardoor geliefde en vergeven kinderen van God zijn. Heilig gemaakt door Jezus. Amen. Amen. Mag ik met jullie bidden? Heere God, wat een ingewikkeld verhaal. En we willen u vragen, Heer, om dat wat voor ons nu belangrijk is, Heer, om dat te laten doorklinken. Wilt u dat laten landen in ons hart? Wilt u ons vullen met uw geest? En wilt u ons overtuigen dat we uw geliefde en vergeven kinderen zijn? Koning Jezus, we aanbidden u. Omdat u de weg bent gegaan die niemand anders kon gaan. Toen u stierf aan het kruis. En daardoor heeft u ook de naam gekregen die elke naam te boven gaat. Koning Jezus, elke knie zal zich voor u buigen. En wat een voorrecht is het dat wij dat nu al mogen doen. En Geest van God, we vragen u om te verankeren in ons hart dat we geliefde en vergeven kinderen van u zijn. Wilt u verankeren in ons hart dat we heilig gemaakt zijn door Jezus. En help ons Heer om vast te houden aan dat geloof en aan dat vertrouwen. Amen.